Mij. U draagt mijn leven in uw sterke hand. Mooi is dat, als je dat kan zeggen. Als je zeker weet dat je leven geborgen is met Christus in God. Iemand is niet blij. Dat is vast een moeder of vader die herkent het stemmetje, dus die zal er reageren, denk ik, hoop ik. Goedemorgen, mijn naam is Kees van Harten. Ik mag vanmorgen met jullie het woord delen. En ik heb het idee dat ik zomers hier altijd een keer ben, dus dat is een soort zomerding. Dat is het voordeel als je senior bent, dan hoef je niet in de hoogseizoen op vakantie, dan mag je ook in andere seizoenen. Wie ben ik? Ik zat van de week te denken, wat ben ik eigenlijk? Ik ben allemaal oud. Ik ben oud voorganger van Mozaïek. Ik ben oud zendeling. Ik heb gewerkt in 3 landen. En ik ben oud ondernemer. En wat heb ik nog meer gedaan? Ja, ik ben vader, ik ben opa. En al die rollen bij elkaar, toen dacht ik, dat is eigenlijk meer van wat ik gedaan heb. Maar wie je werkelijk bent, dat is je identiteit. Heel vaak hebben wij, zeker mannen hebben daar wel eens last van. Als je dan vraagt hoe gaat het, dan gaan ze vertellen wat ze doen. En dat is niet verkeerd hoor, maar dat is niet wie je bent. Je bent iemand anders, je bent een persoon. Dacht ik, ik ben door God geliefd, ik ben zijn kind, ik ben vergeven. Dat zijn dingen van mijn identiteit, wie ik werkelijk ben. En die dingen die komen naar boven als het leven zwaar wordt. Een van mijn kleinkinderen die wou laatste keer komen logeren en toen hoorde die van zijn moeder, opa die wil wel dat je komt logeren, maar dat kan niet, want opa moet iemand begraven. En dat gebeurt nog wel eens, ik doe nog steeds wat begrafenissen. En dan kan hij heel teleurgesteld zijn als hij niet kan komen logeren. Want ja, hij wil heel graag spelen met opa. Wij spelen namelijk op zolder met Playmobil. En met oma lukt dat schijnbaar niet, die heeft niet die fantasie die opa heeft. Dus hij wou graag logeren, maar dat kon niet, want opa moest begraven. Nou, een paar dagen later moest ik weer ergens naartoe, toen kon het weer niet. En op een gegeven moment kon het wel, en toen kwam hij. Toen zei hij, opa, u doet wel heel veel begraven, hè? Ja. Maar hij zei, u bent ook al heel oud. Ik zei, ja, dat klopt. Hij zei, maar als u straks doodgaat, opa, toen dacht ik dat hij zou zeggen, wie gaat u begraven? Maar dat deed hij niet. Weet je wat hij zei? Wie krijgt uw iPad? Ik heb 7 kleinkinderen en 2 iPads. Eentje staat er hier. En hij dacht, hoe doen we dat dan met z'n 7e en we hebben 2 iPads? Weet je, dat gaat niet lukken. Dus opa, wie krijgt uw erfenis? En toen zei ik, dat heb opa nog niet over nagedacht. Dat vond hij natuurlijk heel vreemd. Want hij had zoiets van, daar had hij wel over nagedacht. Wie krijgt uw iPad? Weet je wel zo. Nou, ik heb tegen hem gezegd dat ik het zo ga doen. Ik denk dat als ik aanvoel komen dat het zover is. En ik heb hem wel uitgelegd dat ik de langste tijd al geleefd heb. Ik zei, opa is 70. Ik zeg, dus ik heb de grootste tijd al gehad en hij is 6. Dat is natuurlijk wel een heel groot verschil, hè? Hij staat aan het begin van zijn schooljaren. Ik kijk overal op terug. Daarvoor ben ik oud dit, oud dat. En hij is nieuw. Hij leert lezen, hij leert rekenen, hij leert allerlei dingen zelf te doen. Ik kijk terug op het leven. Mooi is dat om te zien. Ik heb hem gezegd dat ik wat zo ga doen. Ik denk, als ik het aanvoel komen, en soms weet je dat niet, hè? Maar dan ga ik naar de Mac Store en dan koop ik gewoon 7 nieuwe iPads. Ik zeg voor jullie allemaal 1. En hij vond dat een goede deal. Hij zei, dat is goed ook. Want dan krijgen we er ook geen ruzie over. Ik heb mijn preek vandaag genoemd dat we die geur van Christus mogen zijn. Dat kwam eigenlijk dat ik bezig was in mijn stille tijd met het lezen. En ik ga een klein stukje voorlezen, dat komt niet op de beamer. Want dat heb ik gisteren pas gezien. De 2e brief aan de Korinthe, ik ga het voorlezen. Geprezen zij 2 Korinthe 1 vers 3. Het staat niet op het scherm. Nee, die is het net niet. Die moet even mee wachten, die komt zo. Dus geprezen zij de God, de Vader van ons Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost. En toen ik dit stuk gelezen had, en dat heb ik veel vaker gelezen, toen werd ik geraakt door het woord die ons altijd troost. En ons in alle ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven, zodat wij volop delen in het lijden van Christus. Zo delen wij volop de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het omdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het omdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. We weten dat u, dat u deelt in ons lijden. U ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. Paulus die schrijft hier aan de gemeente, aan de Korinthe. Hij schrijft aan de broeder Timotheus, een jonge broeder, een jonge man, die nog heel veel dingen moest leren. En dan zegt hij, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus. Geprezen zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost. En toen dacht ik, altijd troost? Het staat er wel. Paulus die zit zelf in een hele lastige situatie en hij schrijft in een gemeente die in Korinthe, die het ook niet makkelijk had toen die tijd, schrijft hij dat God ons altijd troost. Ik heb wel eens het idee gehad dat God ons troost als het goed gaat of dat we als het mee zit, als alle dingen voor de wind gaan. Maar in ons leven gebeuren er ook wel eens dingen die gewoon, waar het niet voor de wind gaat, waar het tegen zit, waar het zwaar is, waar het moeilijk is. Nou, geprezen zij de God, de Vader van onze Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en die ons in al onze ellende moed geeft. Dus hij zegt eigenlijk dit, de troost en de bijstand van God is niet afhankelijk van onze omstandigheden. Dus de omstandigheden kunnen moeilijk zijn en zwaar en lastig. Terugkijkend op mijn leven denk ik, nou dat heb ik best wel gehad. We waren 26 toen we naar het zendingsveld gingen. En we waren bijna 55 of zo is toen we terugkwamen. En al die jaren zijn we weg geweest. En in al die jaren heb ik gezien dat God ons troost en bemoedigd heeft daar waar het lastig was. Maar dat gold niet alleen voor ons. Dat gold ook voor de mensen bij wie we woonden. De mensen waar we de Bijbel voor vertaalden. Ik ben nog steeds deel van de Wycliffe Bijbelvertalers. En ik vind het heel klasse dat we dit soort boeken, zoals Korinthe, maar ook die andere boeken, kunnen vertalen in de taal van de mensen. En ik heb gezien wat dat doet. Bij mensen die voor de eerste keer een stuk uit het woord van God ontvangen in hun eigen taal. Dat is net zo makkelijk als ik het Nederlands lees. Als ik Russisch zou moeten lezen, dat zou voor mij een hele opgave moeten zijn. En dat is het ook. En misschien snap ik de helft wel niet, omdat ik de taal niet goed begrijp. Maar het Nederlands, ja, dat lukt aardig goed. Toen ik dit boek aan het lezen was, toen kwam ik op de tweede tekst. En die komt wel op het scherm. Daar staat het apostelschap, 2 Korinthe 2. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt. Als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste is het een onaangename geur die tot de dood leidt. Voor de eerste is het een heerlijke geur die ten leven schenkt. God zij gedankt die ons, die eens zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat hij ons overal, en dan komt dat woord weer terug. Dus Paulus gebruikt in deze 2 Korintherbrief gebruikt hij heel vaak het woord overal en altijd. Altijd, overal. Toen dacht ik, wat is dat mooi, dat Paulus aan het eind van zijn leven, want dit was niet zo heel lang voordat hij ging sterven, dat hij terug kon kijken dat hij geleerd had dat God overal met ons is, altijd. Hij gebruikte die hele zware woorden, die hele krachtige woorden. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn het wierook die Christus brandt. Voor God. Zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste is het een onaangename geur die tot dood leidt. Voor hen de eerste is het een heerlijke geur die ten leven schenkt. De tekst waar ik vandaag over wil hebben is dat wij een aangename geur zijn. Een aangename geur van Christus. Het is niet onze eigen geur. Het is niet de geur van onszelf. Sinds een tijd hebben wij een hond. Dat is een hartstikke leuk beest. Maar als het geregend heeft, gelukkig de laatste weken niet zoveel, en ik ben uit geweest en kom terug, dan kan je ruiken dat je een hond hebt, weet je wel. Want een hond die heeft een geurtje bij zich en dat wordt geactiveerd door de regen, als die nat is. Dan kan je tegenwoordig wat aan doen, je hebt zelfs een hondenfeun, maar wij zijn nog niet zo modern, wij laten gewoon wachten tot die vanzelf opdroogt. Maar toen wij daarmee bezig waren, toen zei Romy, misschien is het fijn, Kees, als wij zo'n dingetje in de muur kopen, waar zo'n lekker geurtje uitkomt, weet je wel. Maar je kan zo'n dingetje in de muur neerzetten, maar als je het dopje er niet afhaalt, en dat had ik dus gedaan, ik had zo'n ding gekocht, ik doe tegenwoordig de boodschappen, want ik heb de meeste tijd van ons tweeën, maar ik had vergeten het dopje eraf te halen. Dus zij zei na een week of zo, ze zei, ik ruik dat ding helemaal niet. Wat voor geur heb je eigenlijk gekocht? Nou, ik zeg, volgens mij was het oceanengeur of zoiets met dennen. Moet volgens mij heerlijk zijn. En ze zei, maar ik ruik het niet. Ja, ik zeg, dat weet ik niet hoe dat komt. Toen ging zij kijken, toen trok ze het uit de muur. En ze zei, schat, je moet het dopje eraf halen. En toen dacht ik, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat wist ik wel, maar ik heb niet gezien dat daar een dopje zat, laat ik het zo zeggen. Wat dom, hè? En eigenlijk is het zo ook met allerlei dingen. Je kan wel een geur van Christus zijn, maar soms moet het dopje eraf, dacht ik van de week. Het dopje moet eraf, zodat die geur naar buiten kan komen. En ik had 's morgens gedoucht, was van de week geloof ik woensdag. En ik ga dan, als ik gedoucht heb, dan heb ik zo mijn ritueeltjes, tanden poetsen en allerlei dingen. En dan doe ik een klein beetje van dat spul op. Kijk, waar zit dat gaatje? Hier zit dat gaatje. Zie je, dat is een heel klein gaatje. En dan doe je een beetje zo, hè, als je gedoucht hebt. Ken je dat? Zo, een beetje bij de baard hier zo. Achter bij de oren zo. Zo, en dat ruikt lekker. Als ik dan beneden kom, dan zeggen ze, oh, ik ruik het een beetje wel zo. Maar toen dacht ik, veel mensen volgens mij, die zijn, dit is gewoon zo'n ding wat je koopt bij de kruidvat, hè. En daar zit een luchtje in. En dat luchtje, dat is heerlijk. Toen zag ik het van de week. Er moet eerst op gedrukt worden voordat het eruit komt. Je kan nog zo'n mooi luchtje kopen en zijn. Een geur voor Christus. Maar eigenlijk is het nodig dat er op gedrukt wordt. En toen ging ik nadenken. In al onze levens zijn er momenten dat er op gedrukt wordt. Gedrukt wordt op de omstandigheden. Dingen die je meemaakt. En dan is het ongelooflijk belangrijk dat die geur die van binnen zit, zoals Paulus het hier zegt. Paulus zegt, jullie zijn de geur van Christus. Jullie zijn de geur die verspreidt. Hij noemt het zelfs, wij zijn het wier ook die Christus brandt voor God. En ik vind dat zo mooi dat wij dat zijn, dat wij deel zijn van die aanbidding. Geur voor Christus. Eerste les die we moeten leren, als de geur van binnen zit, moet eerst het dopje eraf. Anders dan werkt het niet. Tweede ding. Er moet op gedrukt worden voordat de geur naar buiten komt. En dat heb ik gemerkt in mijn leven. Terugkijkend op die jaren dat ik voorganger was, zendeling was, dan dacht ik, op momenten dat het zwaar was, dat het moeilijk was, dat ik tickets moest bestellen om naar Nieuw-Guinea te vliegen met z'n vieren, en er stond €600 op de rekening. Toen dacht ik, Heer, ik ga naar het reisbureau, ik bestel de tickets, maar nou houdt mijn kennis houdt op. Nou weet ik niet hoe het verder moet. En dan hoop ik zo dat u daar meer verstand van hebt. En dat ik dan bij zo'n reisbureau mevrouw kwam en ze zegt, hoe wilt u betalen? Nou, ik zei, kunt u ook een rekening sturen? Want ik zei, pinnen, dat lukt niet. En toen zei ze, nou, kan ik wel een rekening, dat is wel heel ongebruikelijk. Ik zei, nou, doe het toch maar wel. Weet je wel, en toen deed ze het. Toen dacht ik, heer, dan heeft u meer tijd om te regelen dat het gaat lukken, want ik weet het niet meer. En toen merkte ik, als ik onder druk stond, dat de geur van Christus, de vrede van God, niet de paniek, niet van, hoe moet dat nou? En dan is het zo mooi om te zien dat na een dag of twee, drie, dat er iets gebeurt. Dat er iemand zegt, joh, we hadden nog wat geld. Of we hadden de belastingdienst, die had nog wat over. En die zei, we hebben je tekort gedaan, we sturen het alsnog. Het is maar pas overkomen. Het gebeurt niet zo vaak, hè, dat de belastingdienst zegt, je krijgt nog wat van ons. Meestal moeten we betalen. Maar ik kreeg op een gegeven moment bericht van de belastingdienst, we hebben u tekort gedaan. Toen dacht ik, zie je wel, ik heb het altijd al geweten, weet je wel zo. En toen belden speciaal. Toen dacht ik, je mag vaker bellen op vrijdag voor dat soort bedragen, weet je wel. En ze zeiden, we hebben u tekort gedaan. Ik denk, er werken vast christenen bij de Belastingdienst, anders zouden ze dat niet zeggen. Maar ja, de geur die moet naar buiten komen. Maar als die vast zit binnen, dan kan niemand het ruiken. En soms zijn er in onze levens dingen nodig dat erop gedrukt wordt. Ik zat van dit te denken, bij ziekte. Jullie weten, ik heb een zieke schoonzoon. We zijn verhuisd naar Voorthuizen om voor hem te zorgen en voor het gezin waar hij bij hoort. Voor onze kleinkinderen, voor onze dochter. We zijn bij elkaar gaan wonen, zodat we voor elkaar kunnen zorgen. En wij merken dat ziek zijn, dat is een druk. Dat is lastig. Vooral als het woord K in het spel is, dan is het lastig. En dan is het zo gaaf dat je kan merken als je bij elkaar bent, dat de een zegt, ik heb het lastig, maar de ander zegt, ik ga je helpen. Ik ga om je heen staan. Een tijdje geleden heb ik een gedichtje geschreven. Als je van iets houdt, geef het dan de vrijheid. Als het terugkomt, dan is het van jou. Als het niet terugkomt, was het nooit van jou. Hoe kunnen wij, heden ten dagen 2023, een geur voor Christus zijn? Een geur die verspreidt. Een geur die voor God is, als een wierook. Maar voor de mensen om ons heen een lieflijke geur. Een geur waar herstel van uitgaat. Waar genezing van uitgaat. Toen dacht hij, er zijn ook dingen in ons leven die kunnen de geur van Christus tegenhouden. Je kan zo gevuld zijn met de geur, maar als je het dopje erop houdt en er wordt nooit op gedrukt, dan gaat zo'n flesje wel 10 jaar mee. Je kan het op de, hoe heet zo'n ding, toilettafel laten staan. Je kan zeggen, joh, ik heb zoveel parfum thuis, maar niemand die het ruikt. Dat zijn twee dingen wat moet gebeuren. Het dopje moet eraf en er moet ergens op gedrukt worden. En als er op gedrukt wordt, dan ga je merken wat er van binnen voor luchtje zit. En de bedoeling is dat wij, u en ik, die gelovigen zijn, die Christus in ons hebben, die vervuld zijn met de Heilige Geest, dat die geur van Christus naar buiten komt. En dat mensen daar iets aan hebben. Dat mensen daar vertroost kunnen worden. Dat mensen bemoedigd kunnen worden. Ik heb gedacht een paar dingen op te schrijven voor mezelf. Wat de geur van Christus tegen kan houden. En ik heb, de eerste die ik wil noemen is niet geven. Want het zegt, geeft en u zal gegeven worden. Dan heb ik het niet over geld alleen. Hè? Ik heb het over respect, waardering, liefde. Alle dingen waar de mensen om ons heen hartstikke hard nodig hebben. Het niet willen vergeven. De Bijbel zegt ook heel duidelijk in het Onze Vader. Heer, zodat wij vergeven zijn, kunnen we ook anderen vergeven. Niet liefhebben. Ik geloof dat niet liefhebben echt een dop is die de geur vasthoudt. Maar als we lief willen hebben, dan gaat de dop eraf. Dan mag iemand erop drukken en dan komt die geur naar buiten. En ik denk misschien wel niet los willen laten. Sommige mensen houden zo vast aan hun eigen gelijk, aan hun eigen, ik denk dat het zo is, een stelling of een gedachte of iets wat hun is aangedaan. Ik zit in het pastoraat en kom regelmatig mensen tegen die willen wel iets loslaten, maar het is hun te veel. Het is hun aangedaan en ze willen eigenlijk een soort van, ik laat het niet los. En dan ben je bereid het los te laten, aan God te geven, zodat jouw dopje eraf kan, zodat jouw geur naar buiten kan komen. Laat los is een principe in elke relatie die maakt dat een relatie waardevol is en vol blijft. Als je vasthoudt aan een ander, leg je zo beslag op die persoon omdat je bang bent hem te verliezen. En juist als je bang bent hem te verliezen, dan verlies je hem. Laat los. Ik heb een paar voorbeelden gevonden in het Oude Testament. Mannen en vrouwen in Gods woord die loslieten, die geur naar buiten lieten komen. Abraham had een belofte gekregen. Abraham de belofte gekregen, door jouw zoon, door jouw nageslacht zal ik een groot volk zijn. Maar Abraham werd steeds ouder en ouder en ouder en hij kreeg maar geen kinderen. Leek wel of die belofte gewoon niet waar was. Maar Abraham uiteindelijk liet los, zodat een heel volk kon vasthouden. Los aan zijn gelijk, want God ging ingrijpen. Prachtig beeld van Hanna. Kent het van Hanna? Het verhaal, vrouw die kon geen kinderen krijgen, was in de tempel, was aan het bidden, aan het huilen. De priester dacht dat ze dronken was. En ze zegt, nee, het is pas het vroege uur, ik ben niet dronken. Maar ik heb de Heer om iets gevraagd. En toen zegt hij, ga naar huis en de Heer zal het u geven. En 12 jaar later loopt ze aan de hand met Mozes. Loopt ze de tempel binnen. Samuel, sorry, zei ik Mozes? Sorry, Samuel. Ze loopt naar binnen met haar zoon. En ze zegt, dit is hem. Dit is waar ik voor gebeden heb. Ik laat hem los. Ik geef hem terug aan u. Aan de zaak van de Heer. En Hanna liet los. Zodat God kon vasthouden. Het verhaal van de rijke jongeling. Komt bij de Heer Jezus. Hij zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? En de Heer Jezus zegt, hou de 10 geboden. Hij zegt, dat heb ik gedaan. Hij zegt, eer je vader en je moeder. Hij zegt, dat heb ik gedaan. En dan komt hij. Geef alles wat je hebt weg aan de armen en volg mij. Daar kunnen we eens over nagedacht. Hè? In dat verhaal van die rijke jongeling. Zou het nou het weggeven zijn van alles wat hij had? Of was het juist die zin, volg mij? Wat is het spannende in het hele verhaal? Ik weet het niet. Met één ding. De rijke jongeling kon het niet loslaten. Want hij had te veel vast. Misschien was het zijn toekomst. Misschien was het zijn zekerheid. Misschien was het wel wat hij had. Maar misschien was het wel dat hij niet tegen kon die onzekere toekomst achter Jezus aan te gaan. Maar dat is wat de Jezus zei. Geef het weg. En volg jij mij. Dat is een mevrouw. Een moeder die kwam bij de Jezus. En de Jezus zegt, wat heb je in je hand? Ze liet hem een foto zien. Ze zegt, dit is een foto van mijn 2 zoons. En ik hou mijn 2 zoons in uw hand, want ik wil heel graag, als u straks in uw koninkrijk bent, dat mijn zoons uw discipelen worden. Dat ze naast u komen te zitten. Dat ze een belangrijke plek in het koninkrijk van God krijgen. Weet je wat de Heer Jezus tegen deze moeder zei? Moeder, laat uw kinderen los. Want ze zijn niet van u. Als u ze vasthoudt, dan kan ik ze nooit pakken. Laat het los. Het is niet van jou. Weet je, een van de mooiste dingen die God deed, God zelf heeft losgelaten. Het liefste wat hij had. Hij is het voorbeeld geweest in het loslaten. Het liefste hij had een enige geboren zoon. Die heeft hij naar de aarde laten komen. Om voor u en voor mij iets te doen wat wij zelf niet konden. Verlossingswerk. Paulus, ik noem hem in mijn tekst hier de kampioen loslater. Voor mij krijgt hij de eerste plaats. Als er een prijs uit geworden. Paulus die had zoveel meegemaakt, zoveel kennis en zoveel dat. En hij liet het allemaal los, zegt hij, want hij zag het als vuilnis. Hij zei, ik laat het los, zodat ik zelfs Christus mag vastpakken. In Matteüs 10, vers 37 staat dit. Wie zijn leven vindt, die zal het verliezen. Maar wie het zijn leven verliest om mijne wil, die zal het vinden. Je kan zo krampachtig aan iets vasthouden. Aan je gelijk, aan je studie. Ik heb het hierbij geschreven. Aan je verloofde, aan je vrouw, aan je carrière. Aan je AOW, aan je pensioen. Je kan zo vasthouden aan iets. Maar die laatste drie mannen die ik begraven heb de afgelopen drie maanden. Hebben sommigen de AOW-leeftijd helemaal niet gehaald. Dat was een jongen van 17. Dat was een man van 41. Dat zijn mensen die hadden misschien ook wel plannen. En dat is wat mijn kleinzoon bedoelde. Opa, als je mensen begraaft die veel jonger zijn dan u. Wanneer is het uw beurt? Dat heb ik hem kunnen vertellen, dat weet ik niet. Dat weet God. Maar één ding weet ik wel, als het zover is, dan heb ik losgelaten dat wat ik los mocht laten, zodat ik me vast mag pakken daar waar ik me naar uitstrek. Je moet je vasthouden aan iets wat waardevol is, iets wat van jou is. De Heer Jezus gaf het principe mee aan zijn discipelen. Hij zei, laat maar los. Als jij denkt dat het zo moet zijn, maar het koninkrijk van God, dat komt. Kijk maar naar de vogels, zegt hij. Kijk naar de bloemen, kijk naar de natuur om je heen. Zij verzamelen niet, zij vergaren niet. Ze hebben geen pensioenregeling. En toch zorgt de hemelse Vader voor hen. Hij laat je niet in de steek. Laat die geur die van binnen zit naar buiten komen. Zodat mensen om je heen kunnen ruiken. Tevredenheid. Ik vertrouw op God. Weet je dat er een geur is die kan je niet in de winkel kopen. Die heet, ik vertrouw op God. Ik zou wel, als ik wist hoe het werkte, zou ik soms de potjes wel willen maken. Ik vertrouw op God. Ik zie uit naar wat er gaat komen. De jaren die voor ons liggen, we weten niet wat er komt, maar hij zal daar deel van zijn. Als die geur naar buiten komt, naar mensen om ons heen, dan gaat er iets herstellen. Dan gaat er iets genezen. Dan gaat er iets veranderen in het leven van mensen. Ik geloof erin. Ik geloof dat wij los mogen laten dat wat wij denken, zodat we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb zo en zo gedacht, maar ik leg het voor u neer. Wilt u dat ik het verander? Wilt u dat ik verander? Ik wil veranderen naar het beeld van mijn Heer Jezus. Ik ben 70 en terugkijkend op mijn leven dacht ik, wat gaaf is het dat God mij de kans heeft gegeven om dingen te leren. Maar ook om dingen af te leren. Om te zeggen, hé, hier was ik fout, daar had ik het anders moeten doen. En soms krijg je de kans om dat tegen iemand te zeggen. Ik heb de kans gehad om tegen mijn kinderen te zeggen, sorry, wil je mij vergeven daar waar ik je tekort heb geschoten? Zodat zij op hun beurt tegen hun kinderen dat ook weer kunnen doen. En ik had het laatst, een van mijn kleinkinderen die zei, weet je dat papa bij mij geweest? Ik zei, nee, dat is mijn zoon. En papa heeft gezegd dat hij het niet allemaal goed gedaan heeft en dat hij daar spijt van heeft. En dat hij wil met mij samen zal zorgen dat het niet weer gebeurt. En toen dacht ik, wat gaaf. We hebben DNA, de geur van Christus doorgegeven aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen. En dan gaat het opkomen, hè. Tot een heel mooi moment, een maand of twee geleden. Dat een van mijn kleinkinderen mij appte. Dat is helemaal grappig. Jochie zit amper op de basisschool, maar hij heeft al een iPhone. Hè? Dat is niet te geloven. Dus hij appt mij. En dan belt hij me erachteraan. Opa, ik heb u geappt. Weet je wel zo. En ik zei, wat wil je vragen dan? Hij zei, ik wil gedoopt worden. Ik zei, gedoopt worden? Ik zei, je bent veel te jong. Je bent pas 7. Weet je wel zo, dat is dat. En hij zei, maar wilt u het vragen? Ik wil dat u me doopt. Nou, ik heb gezegd, daar ga ik niet meer over. Want ik ben oud, hè? Ik ben alles oud. Oud voor, ik heb niks meer te zeggen. Dus ik zei, als het aan mij ligt, niet. Maar ik ben niet de baas meer. Wat leuk is dat. Ik krijg een appje terug. Wat fijn dat u niet meer de baas bent, want de anderen denken er anders over. 2 weken geleden, hè, is die gedoopt hier in Veenendaal. Zo jong, zo'n klein turfje, dat ik dacht van, gast, krijgen ze je wel onder? Dat was mijn eerste reactie. Zo jong. En dan diep van binnen de overtuiging, ik wil ook bij Jezus horen. Ik wou dat ik zo jong was dat ik die kans had gekregen. Ik was veel ouder, daardoor heb ik ook veel meer verleden. Maar als je zo jong bent, en misschien is het wel jong, dat maakt me ook helemaal niks uit. Eén ding weet ik wel, hij heeft gekozen, ik wil Jezus volgen. En hij heeft in dat bad gestaan hier in Veenendaal en hij is kopje onder geweest. En de momenten daarna, de dagen daarna dat hij bij ons logeerde, hebben we er een paar keer met hem over gehad. Ik zeg, vond je het eng? Hij zei, nee hoor, want ze hielden me heel goed vast. Hij zei, maar ik hoor nu ook bij de Heer Jezus. Ik zeg, maar daarvoor hoorde het ook bij de Heer Jezus. Nee, hij zei, want ik was niet gedoopt. Ik zeg, wie heeft dat verteld dan? Die andere opa. Die komt uit de gereformeerde kerk. De andere opa zegt, je bent pas bij de Heer Jezus als je gedoopt bent. Dus die was nog enthousiaster als ik, dat onze kleinzoon gedoopt werd. Ik moet het goed zeggen. Ik zei, oh, heeft die andere opa dat gezegd? Ik zei, dat wist ik niet. Ik zei, deze opa dacht dat je al bij de Heer Jezus hoorde. En toen merkte ik dat die geur van Christus die van binnen zit, die komt naar buiten. En die heeft invloed op de mensen om ons heen. Dus ik ging naar mijn collega opa van hetzelfde jochie. Ik zei, wat gaaf hè, dat onze kleinzoon vandaag gedoopt is. Ja, hij zei, want hij is al 7. Hij zei, het wordt hoog tijd. Toen dacht ik, wat grappig. Ja, hij was gewend aan 10 dagen en wij zijn meer gewend met 17, weet je wel. Dus we moeten daar een soort balans in vinden. Maar ik vind het zo gaaf dat de geur van Christus, als je loslaat, ik wil eindigen met deze zin. Als je vol bent van zijn geur, hoef je niemand te overtuigen. Alleen de geur verspreiden, zijn geur, de Heilige Geest overtuigt mensen van smaak. Nog een keer, als je vol bent van zijn geur, die komt op het scherm als het goed is, hoef je niemand te overtuigen. Alleen de geur verspreiden, zijn geur, de Heilige Geest overtuigt mensen van smaak. Als je vol bent van zijn geur, hoef je niemand te overtuigen van je gelijk. Je hoeft niemand over de streep te halen. Je mag alleen een geur van Christus zijn. Nou, we staan voor de zomer. Veel van ons die gaan op vakantie of blijven thuis of gaan nog een weekje weg. Ik ga vanmiddag op vakantie. En ik bid zo dat wij, als we op de camping zitten of in het huisje, of in ons gewone huis waar we zijn, waar we vakantie houden, dat we de kans krijgen om die geur te laten zien aan de mensen om ons heen. Dat we ergens kunnen laten zien van liefde, van respect, van waardering, of van kan ik helpen, kan ik troosten, kan ik bemoedigen, kan ik iets voor je zijn. Ik had een week of 2 geleden stond ik in de supermarkt. En er was een mevrouw die stond daar en die had een baby, een klein kind, en ze was zwanger. En ze had allerlei boodschappen gedaan en ze was de pincode kwijt. Ik wil je niet geloven, maar dat was echt zo. Ze kon de pincode niet meer herinneren. En iemand die daarachter stond, die irriteerde zich eraan. Die was zoiets van, dat weet je toch? En misschien dacht hij nog wel wat andere woorden. Van schiet op, pinauto geven, zodat ik af kan afrekenen. Ik snap het helemaal. Vooral als je nodig naar huis moet en je hebt trek, weet je wel. Schiet er even op. Totdat er iemand uit de rij stapte en tegen die mevrouw zei, zal ik even voor u pinnen? Toen dacht ik, hé, die geur die herken ik. Dat is de geur van Christus. Dat is niet, ik ga jou beschamen omdat jij je pincode kwijt bent. Zal ik even voor jou pinnen? En die mevrouw die kwam en die hield haar pin, hoe noemen ze dat ding? Pinpas voor dat ding. En zij betaalde. En ze zei, we gaan het later wel een keer verrekenen. Toen dacht ik, hé, dat is bijzonder. De geur van Christus kan je verspreiden gewoon in de supermarkt. Door het dopje eraf te halen. Iemand die drukt erop. En die zegt, ik ben mijn pincode kwijt. Oh joh, dat maakt mij niet uit. Ik heb er eentje die ik nog wel weet, weet je wel zo. En je betaalt, die zegt, we gaan het later gaan we het oplossen. Ik vond het zo gaaf. Ik heb die persoon kunnen vragen, wat bijzonder is het? Dan zei ze, ja, dat heb ik van huis uit meegekregen. Van mijn ouders uit. Die deden dat ook. En die hebben dat ons voorgeleefd. En nou ben ik over de 40. En nou doe ik het bij anderen. De geur van Christus, verspreiden. Ik eindig met een gedicht. De band die mag terugkomen. De geur van Christus heet het. Vader, zo aan het begin van deze nieuwe week vroeg ik me af of u de afgelopen dagen wel keek. Er was een leegte in mij. Ik voelde u niet zo goed. Toch had u het woord, maar het ontbrak me aan echte gloed. Zag u die storm die woedde op mijn school, het werken in mijn gezin? Lag het aan mij? Ik voelde me zo klein, zo zwak, zo min. Volgens uw woord mogen wij een geur van Christus zijn. Dat lukte niet. Ik heb het wel hard geprobeerd. Ik voel me nu zo miserig en klein. Ik verlang naar meer, naar een stuur in mijn woelige gedachten. Naar uw aanwezigheid, uw warmte, uw stem, ook in slecht geslapen nachten. Nu staan we aan de nieuwe week en ik verlang zo dat ik u echt voel. Maak me sterk, geef me meer zelfvertrouwen, geef me een haalbaar doel. Maak mij een smaak voor u, een levensgeur, de komende 7 dagen... En vandaag, over een week, komen we weer en zullen we iets minder vragen. Amen. Dat mag.